Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 103 zingen wij het vierde vers. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israëls zaad tot hun behoud genegen, zijn daan getoond en trouwelijk hen geleid. En wat er verder volgt, Psalm 103 en daarvan het vierde vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan de Galaten en daarvan het eerste hoofdstuk. Wij herzeggen u Galaten 1, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 81 vers 4, want dit is het bevel van de Heere der Heren. En wat er verder volgt, Psalm 81, vers 4.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gelaten 1. Paulus, een apostel, geroepen niet van mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de doden heeft opgewekt. En al de broeders die met mij zijn aan de gemeente van Galatië, genade zij u in vrede van God de Vader en onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons strekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld naar de wil van onze God en Vader, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Ik verwonder mij dat gij zo haast wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie, daar er geen ander is. Maar er zijn er sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren. Doch al waar het ook dat wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom, indien u iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Want predik ik nu de mensen of God? Of zoek ik de mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk van mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb ook hetzelfde niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Want gij hebt mijn omgang gehoord, die eertijds in het Jodendom was, dat ik uitnemend zeer de gemeente Gods vervolgde en dezelfde verwoestte, en dat ik in het Jodendom toenam boven velen van mijn ouderdom, in mijn geslacht, zijnde overvloediglijk ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen. Maar wanneer het Gode behaagd heeft, die mij van mijn moederslijf aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade, zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik dezelfde door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed. En ik ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem tot degene die voor mij apostelen waren. Maar ik ging heen naar Arabië en keerde wederom naar Damascus. En daarna kwam ik na 3 jaren weder te Jeruzalem om Petrus te bezoeken. En ik bleef bij hem 15 dagen. En ik zag geen ander van de apostelen dan Jacobus, de broeder des Heren. Hetgeen nu ik u schrijf, zie, ik getuig voor God dat ik niet lieg. Daarna ben ik gekomen in de gewesten van Syrië en van Sicilië. En ik was van aangezicht onbekend aan de gemeente in Judea die in Christus zijn. Maar ze hadden alleen gehoord dat men zeide, degene die ons eertijds vervolgde, verkondigde nu het geloof het welk hij eertijds verwoestte. En ze verheerlijkte God in mij.
Gemeente, de stof van onze overdenking kunt u vinden in de artikelen 6 en 7 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis die we nu eerst aan u willen voorlezen. Artikel 6 over het onderscheid tussen de kanonieke en apocryfe boeken. Wij onderscheiden deze heilige boeken uit artikel 5 van de apocryfe als daar zijn het derde en vierde boek van Ezra, het boek van Tobias, Judith, het boek der wijsheid, Jezus Sirach, Baruch, hetgeen bijgevoegd is tot de historie van Esther, het gebed der drie mannen in het vuur, de historie van Susanna, van het beeld Bel en van de draak, het gebed van Manasse en de twee boeken der Maccabeeën, dewelke de kerk wel lezen kan en daaruit ook onderwijzingen nemen, voor zoveel als zij overeenkomen met de kanonieke boeken, maar zij hebben zulke kracht en vermogen niet, dat men door enig getuigenis van deze enig stuk des geloofs of der christelijke religie zou kunnen bevestigen. Zover is het vandaar dat zij de autoriteit van de andere heilige boeken zouden vermogen te verminderen. Artikel 7 van de volkomenheid der heilige schrift om alleen te zijn een regel des geloofs. Wij geloven dat deze heilige schrift de wil Gods volkomenlijk vervat en dat al hetgeen de mens schuldig is te geloven om zalig te worden, daarin genoegzaam geleerd wordt. Want overmits de gehele wijze van de dienst die God van ons eist al daar in het lange beschreven is, zo is het de mensen, al waren het zelfs apostelen, niet geoorloofd anders te leren dan ons nu hetgeen is door de heilige schrift, dan ons nu geleerd is door de heilige schriften. Ja, al ware het ook een engel uit de hemel, gelijk de apostel Paulus zegt. Want terwijl het verboden is de woorden Gods iets toe te doen of iets af te doen, zo blijkt daaruit wel dat de leer daarvan zeer volmaakt en in alle manieren volkomen is. Men mag ook geener mensen schriften, hoe heilig zij geweest zijn, gelijkstellen met de goddelijke schriften. Noch de gewoonte met de waarheid Gods, want de waarheid is boven alles. Doch de grote menigte, noch de oudheid, noch de successie van tijden of personen, noch de conciliën, decreten of besluiten. Want alle mensen zijn uit zichzelf leugenaars en ijdeler dan de ijdelheid zelf. Daarom verwerpen wij van ganser harte al wat met deze onfeilbare regel niet overeenkomt. Gelijk ons de apostelen geleerd hebben, zeggende: beproef de geesten of zij uit God zijn. Insgelijks indien iemand tot u lieden komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis. Tot zover. De gemeente, het gaat in deze beide artikelen over onderscheiden boeken, onderscheiden geschriften. We wilden ons in deze preek niet beperken tot de apocryfe boeken alleen, maar ze leggen naast de heilige boeken, onderscheiden boeken. We verdelen deze beide artikelen in drie gedachten. In de eerste plaats de apocryfe boeken. In de tweede plaats de goddelijke schriften. En in de derde plaats de menselijke schriften. Dus het gaat in de prediking over onderscheiden boeken vanmiddag. In de eerste plaats de apocryfe boeken, artikel 6. In de tweede plaats de goddelijke schriften of geschriften, zouden we vandaag zeggen. Het eerste gedeelte van artikel 7. En onze derde gedachte de menselijke geschriften. Het tweede of laatste gedeelte van artikel 7. Gemeente, opnieuw gaat het in de prediking vanmiddag over de heilige schrift. Het is wel opvallend hoeveel aandacht Guido de Bret in zijn geloofsbelijdenis heeft besteed aan het woord van God. Guido de Bret heeft beseft, jongens en meisjes, hoe belangrijk dat is. Hoe wij over de Bijbel denken. Hoe wij onze Bijbel lezen. Welk gezag de Bijbel heeft in ons leven. Daar staat of valt alles mee. Daarom, nadat hij over God gesproken heeft, begint Guido de Bret over de Bijbel. En we staan daar nog een keer bij stil vanmiddag, bij de volkomenheid van de Heilige Schrift. Naast de Bijbel hebben we geen boeken die dezelfde waarde hebben. In onze eerste gedachte, naar aanleiding van artikel 6, gaat het over de apocryfe boeken. Er staat, wij onderscheiden deze heilige boeken, dus de goddelijke geschriften, van de apocryfe boeken. Het woord apocryf komt van het Griekse woord apokrypto. En dat betekent verbergen. Apocryfe boeken, dat zijn verborgen boeken. De herkomst van deze boeken is niet duidelijk. Het ligt verborgen. Ze zijn in ieder geval niet door de Heere geschreven. Deze boeken zijn geschreven toen er geen profeet meer was. Dat is in de dagen tussen de profeet Maleachi, na de profeet Maleachi. Hij was de laatste profeet van het Oude Testament. En de tijd van het Nieuwe Testament. Daar ligt een periode tussen waarvan de profeet zegt, er is geen profeet in die dagen meer overgebleven. En niemand weet hoe lang. Dat heeft enige honderden jaren geduurd. En in die honderden jaren zijn er geschriften gekomen die wij nu noemen de apocryfe boeken. Die term die komt van Hieronymus en hij gebruikte die naam om aan te geven het onderscheid wat er was tussen deze boeken en de andere boeken. Want in de Griekse Septuaginta, daar stonden al de boeken, dus de heilige boeken en ook de apocryfe boeken. In de middeleeuwen, in ons vaderland, hebben de apocryfe boeken, net als de Bijbelboeken, gezag gehad. Het Concilie van Trente heeft uitgesproken dat de apocryfe boeken als gezaghebbend moesten worden gezien. Ze werden genoemd deuterocanoniek. Dat wil zeggen een tweede kanon. De eerste kanon, dat zijn de Bijbelboeken. En de tweede kanon, dat zijn dan deze apocryfe boeken. Voor ons veelal onbekend. Vroeger waren ze veel meer bekend. Ze worden hier met name genoemd. Ik heb ze zojuist voorgelezen. Ik wil aan de inhoud van deze boeken maar niet al te veel aandacht besteden vanmiddag. Dominee Moerkerke geeft in zijn boek van deze boeken een korte beschrijving. Dus voor de geïnteresseerden misschien wel mooi om dat eens na te lezen. De Statenvertalers hebben 5 punten opgesteld om te laten zien dat we deze boeken absoluut niet op dezelfde lijn kunnen zetten als de kanonieke boeken. Kanon, dat weet u hopelijk nog van de vorige keer, dat is meetlat. Die boeken, dat zijn voor ons de meetlat. Die zijn gezaghebbend. Die apocryfe boeken zijn dat niet. Wat is het verschil? Nou, die kanonieke boeken uit het Oude Testament, die zijn allemaal geschreven door profeten. En die apocryfe boeken zijn geschreven na de laatste profeet van het Oude Testament, Maleachi. Al die kanonieke boeken van het Oude Testament, die zijn geschreven in de Hebreeuwse taal. En deze boeken, deze apocryfe boeken, zijn niet geschreven in de Hebreeuwse taal, terwijl ze toch, je zou kunnen zeggen, een aanhangsel zouden moeten zijn van het Oude Testament. maar ze zijn geschreven in de Griekse taal. Die kanonieke boeken die zijn door de Joden als gezaghebbend erkend. En aan de Joden waren de woorden Gods toebetrouwd. Die apocryfe boeken zijn door de Joden nooit als gezaghebbend aanvaard. In die kanonieke boeken, daar zeggen de Statenvertalers van, daar wordt gevonden wat heilig en waarachtig is. Wat waar is. Niets is strijdig in onze Bijbel met de goddelijke leer en de goddelijke waarheid. En dat is in die apocryfe boeken toch anders. In die apocryfe boeken staan aantoonbare fouten. En er staan ook onwaarheden in. Ik zou er ook niet al te diep op in willen gaan. Vanmiddag nogmaals verwijs ik naar het boek van dominee Moerkerke daarover, als u zich daarin wilt verdiepen. Ik zal een voorbeeld geven in 4 Ezra. Daar staat bijvoorbeeld dat de zielen van de gestorvenen, na het sterven dus, bewaard worden in enige vertrekken onder de aarde. Nou, dat is iets wat we in heel onze Bijbel nergens tegenkomen. En dat klinkt wat bekend in de oren als we denken aan de leer van het Romeinse vagevuur bijvoorbeeld. Of de tussenstand die er is tussen het sterven en het naar de hemel gaan. Bewaard in plaatsen onder de aarde. En om nog een voorbeeld te geven, in het boek Tobias staat dat het de engel Rafaël is die de gebeden van Gods kinderen voor God brengt. Wie doet dat, jongens en meisjes? Wie brengt de gebeden voor God? Doet de engel Rafaël dat? Nee, dat doet de Heer Jezus Christus. Dat leert onze Bijbel. Dus dat doet afbreuk aan de waarheid. Dat doet tekort aan de eer van de Heer Jezus Christus. En er zijn allerlei dwalingen die eigenlijk ontleend zijn aan die apocryfe boeken. De ontkenning van de erfzonde komt daar eigenlijk vandaan. De vrije wil van de mens gaat terug op de apocryfe boeken. De verdienstelijkheid van de goede werken. De leer van het vage vuur. Het bidden voor mensen die al gestorven zijn. Zoals dat in de Romeinse kerk gebeurde, gaat terug op de apocryfe boeken. Het aanroepen van de heiligen. En daar kunt u zien hoe groot dat het gevaar is als boeken gezag krijgen die zij niet behoren te hebben. Welke dwalingen daaruit voortkomen tot de huidige dag toe. De Statenvertalers hebben heel duidelijk tot uitdrukking willen brengen dat deze boeken niet behoren in de Heilige Schrift. In de eerste tijd werden ze nog wel in de Bijbel opgenomen. In de middeleeuwen stonden ze altijd in de Bijbel. En in de eerste tijd hebben de Statenvertalers ze nog op laten nemen, maar wel zo dat duidelijk was, dit is niet de Bijbel. Er moest bijvoorbeeld een hele duidelijke tussenruimte zijn tussen de Bijbelboeken en deze apocryfe boeken. Er moest een bijzonder opschrift boven die boeken staan dat deze boeken apocryf zijn. Er moest een ander lettertype worden gebruikt in de druk, zodat duidelijk was, dit is een andere tekst. In de kanttekeningen moesten de dwalingen aangegeven en weerlegd worden. En tenslotte mocht de paginanummering ook niet doorlopen. Dus onze Statenvertalers hebben er alles aan gedaan om het onderscheid te maken tussen de apocryfe boeken en de kanonieke boeken. En dan zegt Guido de Bredde welke de kerk wel lezen kan en daaruit ook onderwijzingen nemen. Guido de Bredde zal de apocryfe boeken ook gekend hebben. Sterker nog, in artikel 7 haalt hij waarschijnlijk ook een zinnetje aan uit 3 Ezra. Als hij zegt, de waarheid is boven alles. Nou, dat klopt. Dat mag hij ook met instemming citeren. Je mag die boeken wel lezen en je mag daar wel onderwijzingen uitnemen, maar je moet ze altijd toetsen aan de kanonieke boeken, omdat het menselijke boeken zijn. Er staan wel behartenswaardige dingen in. Zo lezen wij bijvoorbeeld van het gebed van Azaria. Een van de drie jongelingen die geworpen werd in de vurige oven. Een heel ontroerend gebed vind je daar. Wat ook heel veel kenmerken heeft van andere gebeden die wij in de Bijbel vinden. Zo'n gebed hoeven wij op zich niet aan de kant te schuiven. Daar kunnen we ook zelfs nog wat van leren. Maar het is niet Gods woord. Onze oudvaders, heel opmerkelijk, dominee Hellebroek bijvoorbeeld, citeert met enige regelmaat uit die apocryfe boeken. Maar we zullen straks zien, je kunt dat nooit doen om de waarheid daarop te gronden. Of je kunt het nooit doen om Bijbelse waarheden onderuit te halen. Ze hebben zulk een kracht en vermogen niet, dat men door enig getuigenis van deze enig stuk des geloofs of der christelijke religie zou kunnen bevestigen. Dus als men de leer van het vage vuur wil bewijzen uit de apocryfe boeken, dan heeft zo'n citaat voor ons geen enkele waarde. Als men de heilige ontvangenis van Maria wil bewijzen uit de apocryfe boeken, dan heeft dat voor ons geen enkele waarde. Als het gebed voor de doden bewezen wordt uit de apocryfe boeken, dan heeft het voor ons geen enkele waarde. Het is niet Gods woord. Het zijn menselijke geschriften en mensen dwalen. Zelfs Gods kinderen kunnen dwalen. En daarom mogen wij ons op zulke menselijke geschriften niet beroepen. Ze hebben zulke kracht en vermogen niet. Ze hebben geen bewijskracht. Je kunt er verder niks mee. Je mag er de Bijbel niet mee aantasten. Want ze hebben de waarde van de Bijbel niet. Opvallend is ook dat geen van deze boeken in het Nieuwe Testament wordt geciteerd. Als dat zo zou zijn, jongens en meisjes, dat de Heer Jezus uit die apocryfe boeken teksten zou citeren, dan zouden die teksten daarmee goddelijke kracht krijgen. Maar dat heeft de Heer Jezus niet gedaan, dat hebben de apostelen niet gedaan. Ze hebben alleen uit de kanonieke boeken hun citaten gehaald. En daarom duidelijk dat onderscheid. Nogmaals, u mag ze best lezen. Maar zie het als een verhaal van mensen. Waar je iets van kunt leren, waar je ook voor op je hoede moet zijn, omdat het lang niet altijd klopt. Op Gods woord kunnen we bouwen. Goddelijke schriften. We gaan naar onze tweede gedachte. Goddelijke geschriften. Wij geloven dat deze heilige schrift de wil Gods volkomenlijk bevat. De Bijbel is dus volmaakt. De Bijbel is volkomen. Wij hebben naast de Bijbel niks nodig tot onze zaligheid. In de Roomse kerk, u begrijpt dat het woordje Rooms nog wel eens valt, omdat ook Guido de Bray daar natuurlijk aan gedacht heeft, net als dat er bij de opstelling van de Heidelbergse catechismus aan de Roomse kerk en de Lutherse kerk gedacht is. De Roomse kerk heeft naast de Bijbel de traditie. En wat is dat, de traditie? Wel, de traditie, dat is wat er in de loop der eeuwen over de Heilige Schrift is opgesteld. De Joden hebben eigenlijk hetzelfde. De Joden hebben de rabbinale geschriften. En die rabbinale geschriften die hebben voor hen dus hetzelfde gezag als de Torah. En zo is het ook in de Roomse kerk, daar heeft men de traditie. De waarheid moet niet alleen getoetst worden aan de schrift, de waarheid moet ook getoetst worden aan de traditie. U zult zeggen, wij hebben toch ook tradities, dominee? Ja, zeker hebben wij tradities. We hebben ook hele mooie tradities. En daar is ook helemaal niks mis mee. Het is ook heel goed om tradities in ere te houden. Wij leven in een tijd waarin alles anders gaat moeten. Kerkdiensten moeten anders, moet allemaal anders. Nee, wij houden ons aan de traditie die we daarin hebben. Er is niks mis mee. Alleen tradities kunnen niet dienen om hetzelfde gezag uit te oefenen als het woord van God. Als een traditie in strijd is met het woord van God, dan zal die traditie moeten wijken. Moet altijd getoetst worden aan het woord van God. Het tweede wat de Roomse kerk heeft, dat is een voortgaande openbaring. De Roomse kerk leert dus niet de volkomenheid van de Heilige Schrift. Nee, de paus kan uitspraken doen die dezelfde kracht hebben als het woord van God. Als de paus van zijn leerstoel spreekt, je zou kunnen zeggen, dan geeft hij daarmee een aanvulling op de Heilige Schrift. Dus in de loop van de jaren is de Roomse Bijbel nog wel een stukje dikker geworden. Maar onze Bijbel niet. Onze Bijbel is dunner geworden. Wij hebben niet meer die apocryfe boeken uit de Roomse kerk. En de Bijbel blijft bij de kanonieke boeken. Dat was 100 jaar geleden zo. En als de wereld nog 100 jaar bestaat, dan zal er geen bladzij bij de Bijbel bijkomen. Dat betekent niet dat de prediking over de Bijbel waardeloos is. Want diezelfde, sommige mensen zeggen, ik geloof wel, maar ga niet naar de kerk. Die Bijbel kun je thuis ook lezen. Ja, maar die mensen hebben hun Bijbel dan niet goed gelezen. Want in die Bijbel staat namelijk dat het geloof is niet uit het gelees, maar dat het geloof is uit het gehoor. En dat het gehoor is door het woord van God, door het gepredikte woord van God. Datzelfde woord dat zegt dat het woord ook uitgelegd moet worden, dat het woord ook gepredikt moet worden. Paulus zegt, predik het woord, tijdig en ontijdig. Jongens en meisjes, de Heer heeft nooit gewild dat mensen alleen maar een Bijbel zouden hebben. De Heere heeft al in het Oude Testament profeten gegeven. De Heere heeft in het Nieuwe Testament apostelen gegeven. En de Heere geeft nog altijd zijn knechten om dat woord van God uit te leggen en om het woord van God toe te passen. En daarbij mag je natuurlijk zelf die Bijbel lezen. In de Roomse kerk zeggen we, dat hoef je niet te doen. De leken die begrijpen toch de Bijbel niet, dat moet je aan de geestelijken overlaten. Nee, onze dominees roepen alle mensen op om de Bijbel te lezen. Dat is onze plicht, wat onze hand vindt om te doen. Het werd zojuist aangehaald in het consistoriegebed en ik dacht, wat is dat eigenlijk mooi gezegd. De Bijbel is binnen handbereik. En we hebben vanmorgen gehoord dat je moet doen wat je hand vindt om te doen. De Bijbel is binnen handbereik. Die Bijbel moet je ter hand nemen. Die moet je openen, jongens en meisjes. Die moet je lezen en die moet je onderzoeken. Het woord van God waarin de weg der zaligheid mag worden aangewezen. Dat de Bijbel volkomen is, dat betekent dat in de Bijbel alles staat wat nodig is tot de eer van God en tot de zaligheid van mensen. Er is ook heel veel wat niet in de Bijbel staat, dingen die we eigenlijk ook wel graag zouden weten. Maar die dingen die zijn dus niet nodig voor onze zaligheid. De Bijbel is niet bedoeld om onze nieuwsgierige vragen te beantwoorden. Maar in de Bijbel staat alles wat nodig is tot zaligheid. In de Bijbel wordt geopenbaard hoe diep dat wij gevallen zijn. Heel duidelijk wordt er beschreven in Genesis 3, maar ook in het Oude Testament en verder in het Nieuwe Testament, hoe diep dat wij gevallen zijn. Hoe groot dat onze ellende is. Dat kun je uit de Bijbel leren. Dat moet je uit de Bijbel leren. Maar in diezelfde Bijbelgemeente, daar staat ook de weg der zaligheid. Daar staat ook in geschreven hoe verloren zondaren nog met God verzoend kunnen worden. Dat kun je allemaal uit je Bijbel halen. Daar heb je echt geen ander boek voor nodig. De hele weg der zaligheid staat in de Schrift. In het Nieuwe Testament vind je heel veel voorbeelden. En ik weet ook wel, die voorbeelden die beschrijven niet allemaal de hele bekeringsweg. Het zijn eigenlijk zomaar fragmenten als we horen van de roeping van Levi bijvoorbeeld uit het tolhuis. Dan staat daar niet het hele geestelijke leven van Levi, nee. Maar dan wordt zijn roeping daar getekend vanuit de zondige wereld waarin hij leefde. En bij de bloedvloeiende vrouw bijvoorbeeld lezen we weer een heel ander accent. Daar lezen wij hoe dat zij jaren nodig gehad heeft om aan een eind te komen met zichzelf. En het betrouwen niet te stellen op de medicijnmeesters. Er moest er maar één overblijven in haar leven. En als je nu al die voorbeelden bij elkaar legt, die een eenheid vormen, dan krijg je een heel duidelijk beeld hoe dat de Heere werkt. Hoe dat de weg der zaligheid door de Heilige Geest wordt geleerd. De Bijbel leert ons de weg der zaligheid. De Bijbel leert ons het leven in dankbaarheid. Wat er gebeurt als de Heere je hart vernieuwt. En als er nieuwe gehoorzaamheid mag komen. Dat alles, dat kunnen we terugvinden in de Heilige Schrift. Wij geloven dat deze Heilige Schrift de wil Gods volkomenlijk bevat. Er hoeft niets naast de Bijbel geleerd te worden wat niet in de Bijbel staat om zalig te worden. En dat al hetgeen de mens schuldig is te geloven om zalig te worden, daarin genoegzaam geleerd wordt. Lees ik dat goed? Schuldig is te geloven. Ja, dat staat er. Wij zijn schuldig te geloven. Ongeloof is schuld. Ja, maar dominee, je kunt toch niet geloven? Dat zegt u toch? Het zaligmakend geloof, dat kun je toch niet maken? Nee. Maar dat is wel schuld. Wij zijn schuldig om te geloven hoe diep wij gevallen zijn. En dat geloven we niet. We geloven er niks van. Wij geloven niet dat we sterven moeten. Het is vanmorgen wel gepreekt. Maar dat geloof je toch niet? Dat ieder ogenblik het laatste kan zijn, dat je misschien volgende week niet meer in de kerk zit. Dat geloof je toch niet? Nee, dat geloof je alleen als de Heere dat geloof in je hart werkt, ja. En hetzelfde is met de diepte van de val, met de grootheid van onze verlorenheid. Wij zijn schuldig dat te geloven, maar we geloven het niet. En dat is schuld. En dat zou tot schuld moeten worden. Hetzelfde met de weg der zaligheid. Wij zijn schuldig dat te geloven, dat er maar één weg is om zalig te worden. We geloven dat niet. Wij vertrouwen op onze werken, op onze goede werk, op ons eigen doen en laten. Wij zijn ook rooms ten diepste. En we zijn schuldig om te geloven. Gemeente, ik hoop dat die schuld tot schuld mag worden. En dat het nood mag worden in ons leven. Het is heel opmerkelijk dat Guido de Bray dat woord van God verbindt aan het zalig worden. Dus daarom heeft de Heer, jongens en meisjes, een Bijbel gegeven, zodat mensen zalig kunnen worden. Ontroerend eigenlijk, zoals we dat gezongen hebben uit Psalm 103, tot hun behoud genegen. De Heer was tot hun behoud genegen. Degene die geroepen worden, staat er in onze Dordtse leerregels, die worden ernstig geroepen. De Heere meent het. Waar zit dan het probleem? Maar het probleem dat zit bij ons. Het probleem dat zit in onze doodstaat, in onze actieve doodstaat, in onze vijandschap tegenover God. En nu geeft de Heere zijn woord, wat wij schuldig zijn om te geloven, om zalig te worden. Wel, dan hoop ik dat dat woord u gaat lezen. Als wij het woord lezen, dan lezen wij door onze bril, dan beoordelen wij wat wij ervan vinden. Maar er komt een tijd in het leven van Gods kinderen, als de Heer in je leven komt, dan gaat dat woord, dat gaat jou lezen. Dat woord, dat krijgt gezag. Dan kijk ik niet op dat woord neer, maar dan kijkt dat woord op mij. En hetzelfde is met de prediking over dat woord, gemeente. Dan krijgt dat woord gezag in mijn leven. Dan wordt het werkelijkheid. Dan gaan de ja-maars, die gaan allemaal aan de kant. Dan ga je als een schuldig mensenkind naar huis. Al hetgeen de mens schuldig is te geloven om zalig te worden, daarin genoegzaam geleerd wordt. Genoegzaam. De Heere leidt altijd door zijn woord. De Heere leidt zijn kinderen door zijn woord en door zijn geest. Je hoort wel eens bekeringen vertellen en dan denk ik, waar is het woord? Waar is het woord? Het is een bijzondere gebeurtenis geweest en dit heeft mij zo aangesproken. Ja, maar waar is het woord? De Heere leidt zijn kinderen door zijn woord en door zijn geest. En alles wat uit het woord niet komt, dat heeft geen waarde. Hoe bijzonder misschien ook in onze ogen, maar dat heeft geen waarde. Daar moet je je zaligheid niet op bouwen. Wonderlijke gebeurtenissen, wonderlijke ervaringen. Nee, de Heere leidt door zijn woord. Dat is genoegzaam. Het woord is genoegzaam. Daar zit het woordje genoeg in. Want overmits de gehele wijze des dienstes die God van ons eist al daar in het lange beschreven is. In het lange. Dat betekent uitgebreid, jongens en meisjes. 66 Bijbelboeken. Wat wil je nog meer? De Heer heeft niet een hele korte samenvatting gegeven die je zelf moet uitpluizen. De Heer heeft geen geheime codes gegeven die je moet proberen op te lossen. Maar de Heer heeft het in het lange laten beschrijven. Hij heeft het heel uitvoerig laten beschrijven. Zo is het de mensen, al waren het zelfs de apostelen, niet geloofd iets anders te leren dan ons nu geleerd is door de Heilige Schriften. U mag best weten dat dat mijn grootste vreze is als dienaar van het goddelijke woord, dat ik op de preekstoel iets zou zeggen wat niet is naar de schrift. En waar mensen zich aan vast zouden houden en denken, nou die dominee heeft dat gezegd. Of waar mensen hoop uit zouden krijgen. En dat gebeurt denk ik best wel vaak. Dat mensen woorden gebruikt worden als fundament voor de zaligheid. Maar het gaat puur om het woord van God. Het is mij niet geoorloofd. Het is mij niet toegestaan als dienaar van het goddelijke woord om één woord bij de schrift te voegen of om één woord van de schrift weg te laten. En al waar het dat een engel uit de hemel kwam, Galaten 1 hebben we horen lezen. Die mensen in Galatië, die waren helemaal in de war. Die waren betoverd. Want er kwam iemand een evangelie brengen. Dat was een fijn evangelie. Dat was een evangelie naar de mens. Dat je er zelf ook wat aan kan doen. Ja, dat is altijd al een heel fijn evangelie geweest. Dat niet alles van de mens ertussenuit moet. Dat de mens niet aan een eind behoeft te komen. Dat je het werk van de Heer Jezus aan kunt vullen, dat is een fijn evangelie. Maar dat evangelie, dat heeft Paulus nooit gepredikt. Zeker niet dat evangelie wat hij predikte, dat was niet naar de mens. En al zou er een engel komen die zegt dat de verdiensten van de Heer Jezus aangevuld moet worden, gelooft hem niet. Het zal natuurlijk niet gebeuren, jongens en meisjes. Er zal geen engel komen die een ander evangelie predikt. Want de engelen die kunnen niet zondigen, niet meer zondigen. De engelen die gezondigd hebben, die zijn gevallen, dat zijn duivelen geworden. Maar dat ernstige voorbeeld, dat gebruikt de apostel om te zeggen hoe volkomen en genoegzaam de Heilige Schrift is. Alles wat daartegen is, dat moet verworpen worden. Daarvan geldt vervloekt. Zo'n leer is vervloekt. Wij vervloeken geen mensen. De Roomse kerk vervloekt mensen. Wij vervloeken geen mensen. Maar wij vervloeken wel een bepaalde leer. Omdat Gods woord die leer vervloekt, verwerpen wij dat. En dat is ook mijn taak, gemeente, ook op de preekstoel, om dat te doen. Sommige mensen zeggen, dat vind ik niet fijn. Nee, dat kan wezen dat u dat niet fijn vindt als ik een dwaling aan de orde stel. Maar het is wel mijn taak om dat te doen. Om u te leiden in de waarheid. Het staat ook in het bevestigingsformulier van de dienaren van het goddelijke woord, dat ketterijen tegengesproken moeten worden. Het is gevaarlijk. Er is zoveel wat erop lijkt en wat het toch niet is. Beproef de geesten of ze uit God zijn. En het is verboden de woorden Gods iets toe te doen of iets af te doen. Vorige week heb ik Openbaring 22 laten lezen, het laatste Bijbelhoofdstuk. En daar staat in, als iemand een woord toedoet tot dit woord, dan zal God de plagen toedoen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand er een woord afhaalt, dan zal zijn naam zal weggehaald worden. Het vraagt uiterste zorgvuldigheid. En dan begrijp ik toch wel, als het gaat over de aanpassing van de Bijbelvertaling, dat hoofdbrekens geeft. Een heel moeilijk punt en ook een actueel punt in de tijd waarin wij leven. De Bijbel moet wel leesbaar zijn. Ook voor onze jonge mensen, daar sta ik van harte achter. De Bijbel moet wel leesbaar blijven. En aan de andere kant, wat het moeilijke is, dat is dat in de tijd waarin wij leven, de woordenschat op het godsdienstig christelijk gebied wordt met de dag minder. Dus er zijn woorden die onze vaders en moeders wel kennen, maar die onze jongeren totaal niet meer begrijpen. En als we nu de vertaling gaan aanpassen aan al die woorden die niet meer in gebruik zijn, dan kom je steeds verder bij de openbaring van Gods woord vandaan. En zou je dat willen? Dat de vertaling die je hebt niet meer betrouwbaar is. En daarom is zorgvuldigheid vereist. Kijk, er zijn woorden die kunnen soms tot een misverstand leiden. We hebben het gezongen uit Psalm 19, die slechte wijsheid leert. En slecht, daar hebben we eigenlijk maar één uitleg van en dat is verkeerd. Maar vroeger betekende slecht, jongens en meisjes, eenvoudig. Die eenvoudige wijsheid leert, dat is wat anders. Dat kan leiden tot een misverstand. En er zijn ook woorden die kunnen niet vervangen worden, ook al zijn ze moeilijk. En ik wil je ook vragen om je daarvoor in te spannen. Om als er moeilijke woorden zijn, om dat eens te onderzoeken. Dat blijft ook hangen. Dat heeft in mijn leven soms ook zegen mogen geven. Ook in het voorbereiden van de Bijbelvertellingen op school voor de kinderen, dan moet je het eenvoudig zeggen en dan kom je iets tegen en denk je, ja, ik begrijp het eigenlijk zelf niet. En dan ga je het onderzoeken. En dan vraag je of de Heer je daarbij helpen wil. En dat kan zo tot zegen zijn als je ontdekkingen mag doen in de Heilige Schrift. En je zegt, ik heb nooit geweten dat er stond. En zeker als het licht des geestes daarover mag vallen. En daarom, gemeente, wat doen wij er zelf aan? Doet u wat uw hand vindt om te doen? Als het alleen maar van deze zondag moet komen en van de preken die de dominee voorbereidt. Ja, zegt u, die stukken van dominee Moerkerk, ja, dat zijn best wel lange stukken, daar heb ik geen tijd voor. Ik luister al wat de dominee daarover zegt, ja. U begrijpt wel, als het allemaal van één kant moet komen en je spant jezelf niet in, er is geen liefde in je hart om daar tijd voor vrij te maken, dan wordt het natuurlijk wel heel moeilijk om de preek te begrijpen. Dat snap ik best wel, ja. Als je er zelf helemaal niet mee bezig bent, niet ervoor en niet daarna. Maar wat kan het nuttig zijn om na die preek en zijn boek, om in ieder geval één Bijbelverklaring als gezin aan te schaffen. En nog eens na te gaan waar de dominee over gepreekt heeft. En thuis ook nog eens te onderzoeken wat er nou precies staat. Doen wat onze hand vindt om te doen. En de Heere geven ook wijsheid aan al degenen die verantwoordelijkheid dragen ten opzichte van onze Bijbelvertaling. Maar de betrouwbaarheid van de Bijbel, die moet bovenaan blijven staan. Ik heb liever een moeilijkere Bijbel die betrouwbaar is, dan dat ik een makkelijke Bijbel heb, jongens en meisjes. En ik zeg, ja, ik heb dat wel gelezen, maar klopt dat nou eigenlijk wel? Is dat nou waar wat er staat? En er zijn heel wat vertalingen waar ik niet op durf te vertrouwen. Omdat de Bijbel daarmee eigenlijk een menselijk geschrift geworden is. Mensen naar eigen inzicht dingen aangepast hebben en omschreven hebben. Niet in overeenstemming met het oorspronkelijke. Eigenlijk zouden we allemaal de oorspronkelijke talen moeten leren. Dan weten we wat de Heere precies heeft geschreven. Natuurlijk kan dat niet. En daarom moeten we zoeken zo dicht mogelijk te blijven bij de oorspronkelijke tekst. We gaan naar onze laatste gedachte, menselijke geschriften. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 12 en daarvan het vierde en het zesde vers. Psalm 12 en daarvan het vierde, die zeggen: Wij zullen zegen pralen met onze tong. Zij staat ons in ons geweld, wat oppermacht zet onze lippen palen. Wie is de Heer die ons de wetten stelt? En ook het zesde vers, des Heeren woord is rein. En al zijn spreken is zuiver, als het allerfijnst metaal. Psalm 12 en daarvan het vierde en het zesde vers.
Thank you.
Onze derde gedachte, menselijke geschriften. Men mag geener menselijke schriften, hoe heilig zij geweest zijn, gelijkstellen met goddelijke schriften. Menselijke geschriften. Ja, zegt iemand, dominee, ik heb een vraag. Want nou preekt u over de Nederlandse geloofsbelijdenis en anders over de Heidelbergse catechismus. En dat zijn menselijke geschriften. Ja, dat klopt. Die geschriften hebben voor ons ook niet dezelfde waarde als het woord van God. Maar die geschriften zijn wel in overeenstemming met het woord van God. Die geschriften hebben wij aanvaard, die drie formulieren van enigheid, die hebben wij aanvaard als zijnde de vertolking van de leer van Gods woord. En als er iets in die belijdenisgeschriften staat wat in strijd is met het woord van God, dan moet zo'n belijdenisgeschrift aangepast worden. Dat mag. De kerk mag die geschriften ook aanpassen. De Bijbel mag je niet aanpassen. Maar de belijdenisgeschriften die zouden aangepast moeten worden indien nodig zou zijn. Wat is dan de toegevoegde waarde van die belijdenisgeschriften? Wel, de leer van de schrift wordt daarin geordend. De Bijbel is niet een boek waarin je kunt zeggen, in dat hoofdstuk staat de leer van de rechtvaardigmaking en verder staat er in de Bijbel niks over dat onderwerp. Nee, dat staat, jongens en meisjes, door heel de Bijbel heen. En wat hebben de belijdenisgeschriften gedaan? De belijdenisgeschriften hebben dat bij elkaar gezocht en gebracht, zodat duidelijk is wat de Bijbel over dit onderwerp leert en hoe je dat uit moet leggen. Want als je gewoon een losse Bijbeltekst pakt, dan zou je die zo uit kunnen leggen dat je in strijd komt met een andere Bijbeltekst. En wat hebben onze vaderen nu gedaan in die belijdenisgeschriften? Hebben zij laten zien hoe wij die Bijbel, die complete Bijbel, uitleggen. Zonder dat we met andere Bijbelse plaatsen in strijd komen. Daarom zijn die belijdenisgeschriften belangrijk. En ja, die laten ons ook zien hoe mensen denken. Want er wordt wel gezegd, iedere ketter heeft zijn letter. Ja, die ketters die beroepen zich ook op de Bijbel. En die plukken een tekst uit de Bijbel. Ook al, en ze geven die tekst een uitleg die niet klopt met de hele Bijbel. En dan krijg je een dwaling. En daarom zijn die belijdenisgeschriften zo belangrijk. En daarom worden bij bepaalde beroepen ook gevraagd om die belijdenisgeschriften te onderschrijven. En stem je daar ook mee in als je belijdenis doet. En is het ook belangrijk dat je wel weet wat daar dan in staat. En daarom moeten wij dat ook onderzoeken, gemeente. Maar wij stellen ze niet op dezelfde lijn als de Bijbel. Hetzelfde is met oudvaders. Oudvaders, daar kun je best veel van leren. Maar oudvaders hebben voor ons geen autoriteit. Er zijn mensen die je bestoken soms met citaten van oudvaders om kritiek te oefenen tegen de prediking van de huidige dag. Maar een citaat van een oudvader, dat zegt me niet zoveel. Waar ik vooral gevoelig voor ben, of alleen gevoelig voor ben, dat is de schrift. De schrift is het woord van God. En ook oudvaders hadden hun eenzijdigheden. Ook oudvaders hebben kunnen dwalen, al hebben ze veel licht van de Heere gekregen. Zeker Augustinus heeft in zijn tijd zoveel mogen betekenen. Maar ik ben wel blij dat Augustinus het laatste woord niet heeft gesproken. Maarten Luther, die heeft zoveel mogen betekenen voor de kerk. Maar ik ben blij dat Maarten Luther niet het laatste woord gesproken heeft. En daarom, u mag oudvaders lezen. Gaat u maar oudvaders lezen. Maar gebruik oudvaders niet om kritiek te oefenen en om de waarheid te funderen. Dat moet je alleen doen met de goddelijke schriften. Je mag menselijke geschriften, hoe heilig ze ook zijn, nooit gelijkstellen met goddelijke geschriften. Onze vader waarschuwt daar ook tegen in het voorwoord van de Dordtse leerregels om geen citatenoorlog te voeren. Want ik kan uit oudvaders heel wat citaten halen en hen dan iets laten zeggen wat ze absoluut niet hadden willen zeggen. Door de context weg te laten, of daar weg te laten wat een paar bladzijden verder door diezelfde oudvader wordt gezegd, ja, dan ben je het hele evenwicht kwijt. Geen menselijke schrift, hoe heilig ze geweest zijn, gelijkstellen met goddelijke geschriften. Menselijke leer en menselijke instellingen hebben niet die waarde. Menselijke instellingen mag je ook toetsen aan de schrift. Niet de gewoonte mag je op dezelfde hoogte stellen als de waarheid. Ja, dat zeggen mensen wel. Het is altijd zo geweest. Het is altijd zo geweest. Ja, dat kan wel wezen. Maar het kan ook altijd verkeerd geweest zijn. Dus dat het een gewoonte geworden is, dat wil nog niet zeggen dat wij daarom klakkeloos die gewoonte, goede gewoonte wel, zeker, laten we de goede tradities niet wegwerpen, maar in ere houden. Maar als een gewoonte strijdt tegen het woord van God, dan heeft die gewoonte niet dezelfde waarde. Je mag het niet op dezelfde lijn zetten. De waarheid is bovenal. En ook al zou dat uit een apocrief boek komen, dan is dat niet in strijd met de Bijbel. De waarheid is bovenal. De grote menigte. Ja, sommigen beroepen zich op de grote menigte. Wat de meeste mensen ervan denken, dat is de waarheid. Nee, de Bijbel is de waarheid. Feit is dat de grote menigte vaak de waarheid verwerpt. De grote menigte moet helemaal niks hebben van de waarheid. Dus het aantal stemmen, het aantal mensen wat ervoor is, dat bepaalt de waarheid niet. Dat mag je nooit op dezelfde lijn stellen. Nog de oudheid. De ouderdom is ook geen norm. Dominique Kersten zegt, het rijk van de Satan is ook oud. Het rijk van de Satan, dat stamt uit Genesis 3, dat is oud. Maar het is wel leugen. Oudheid, dat zegt nog helemaal niets. Nog de successie van tijden of personen. Successie, dat betekent opvolging. De paus bijvoorbeeld is de opvolger van de vorige paus. En uiteindelijk gaat die successie terug op Petrus. Nou, dat zegt mij helemaal niks. De Bijbel is de waarheid, niet de pauselijke opvolging, de pauselijke successie, nog de conciliën. Bijzonder wordt dan gedacht natuurlijk aan de Roomse kerk, de besluiten die genomen zijn op het concilie van Trente bijvoorbeeld. Verschrikkelijke dingen zijn daar besloten. Dat heeft voor ons helemaal geen zeggenschap. Als het in strijd is met Gods woord, dan verwerpen wij dat. Want alle mensen zijn uit zichzelf leugenaars en ijdeler dan de ijdelheid zelf. Is wat? Alle mensen zijn uit zichzelf leugenaars. Omdat wij de vader der leugenen zijn toegevallen. Eigenlijk kun je geen mens vertrouwen. Bij mensen is nog trouw, nog waarheid meer, zegt de dichter. Er is maar één ding dat je kunt vertrouwen, dat is het woord van God. Omdat God te vertrouwen is. Dat moet je basis zijn, ook voor je eigen leven. Niet wat ik ervan vind of wat ik ervan voel. Want je bent niet te vertrouwen. Ik ben zelf niet te vertrouwen. Dus ik heb er een goed gevoel bij, dat zegt niks, want ik ben niet te vertrouwen. Mijn gevoel is niet te vertrouwen, maar het woord, dat is te vertrouwen. Wij moeten teruggeworpen worden, gemeente, op het woord van God. Mensen zijn leugenaars. En het ergste is, mensen lijken het nog fijn te vinden om bedrogen te worden ook. Soms dan weerleg je een dwaling en dan wijs je de Bijbelteksten aan en mensen blijven het toch geloven. De Dordtse leerregels die hebben 5 dwalingen glashelder weerlegd. Glashelder. En tot vandaag de dag toe, gemeente, worden die dwalingen geleerd en onderschreven. Mens wil gewoon bedrogen zijn. Zo diep zijn wij gevallen. Dat we niet eerlijk met onszelf omgaan. Dat we niet eerlijk met onze naasten omgaan. Hoeveel mensen worden er niet meegezogen met een evangelie dat niet is naar de mens. Wat duidelijk aantoonbaar in de Heilige Schrift onderuitgehaald kan worden. Maar het spreekt mensen aan. Alle mensen zijn uit zichzelf leugenaars. En dat zegt hier een kind van God. Wat heeft die Guido de Bray? Een zelfkennis gehad. Al Gods kinderen zullen dit onderschrijven. Zo hebben ze zichzelf leren kennen. De Heere maakt hen oprecht. Wat is dat een zegen. Als je oprecht gemaakt mag worden. Dat je de waarheid lief mag krijgen. Ook al is die waarheid, lijkt het tegen je. Ook al doet die waarheid pijn. Ook al snijdt die waarheid in mijn eigen vlees. Daarom verwerpen wij van ganser harte. Kijk, voor Guido de Bray is het een zaak van het hart. Het gaat er niet om een discussie te winnen of zo. Maar het gaat om de waarheid. Het is een zaak van het hart. Daarom verwerpen wij van ganser harte al wat met deze onfeilbare regel niet overeenkomt. Wat niet langs de kanon gelegd kan worden van het woord van God, dat verwerpen wij. Dat hebben ons de apostelen geleerd, beproef de geesten of ze uit God zijn. En indien iemand tot uw lieden komt die deze leer niet brengt, ontvang hem niet in uw huis. Betekent dat dat je een buurman niet binnen mag laten die naar een andere kerk gaat? Of een andere leer leert? Het betekent dat we niet vriendschappelijk met zulke mensen zouden moeten kunnen omgaan, toch? Mensen die tegen de waarheid zijn. Het betekent dat je vrienden, als het goed is, komen uit die mensen die de waarheid onderschrijven. En dan zijn die belijdenisschriften plotseling toch wel belangrijk, want dan weet ik een beetje hoe mensen denken. Als ik in het buitenland kom, waar de Heidelbergse catechismus niet is, en iemand zegt, ik onderschrijf van harte de Westminster confessie, dan denk ik, jij bent mijn vriend. Ik weet hoe jij denkt. Ik weet hoe jij de Bijbel uitlegt. Dat weet ik, omdat hij zo'n belijdenisgeschrift onderschrijft. En iemand die zegt, de Bijbel is voor mij het enige boek, dan weet ik eigenlijk nog niet hoe hij denkt. Want misschien bedoelt hij met die Bijbel die 3 Bijbelteksten en de rest niet. Dan zijn belijdenissen toch wel belangrijk. Indien iemand tot uw lieden komt die deze leer niet brengt, ontvang hem niet in uw huis. Wij moeten staan naar de waarheid. Wij moeten strijden voor de waarheid. En de waarheid liefhebben. Het gaat over Gods woord. En daar heb ik Guido de Bray heel veel aandacht aan gegeven. En die volkomenheid van het woord is een zegen. Maar die volkomenheid van het woord die zal ons straks veroordelen, gemeente, als wij om eigen schuld verloren gaan. Je kunt niet zeggen dat je het niet geweten hebt. Je kunt niet zeggen dat je niet wist hoe je zalig moest worden. Niemand kan dat zeggen. En daarom moeten we doen wat onze hand vindt om te doen. De Bijbel is binnen handbereik. Je hoeft niet in de hemel op te klimmen om de Bijbel te halen. Je hoeft niet in de hel neer te dalen, zegt de apostel Paulus. Maar nabij u is het woord. Amen.